Welkom bij Radio Maria.
Es ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
Zügle deine Zunge, Hildegard.
So I went on a trip.
If you find your mother, what will you say? I'm just...
Mr. Lawson, I
just... said, stay out of it.
I know where your birth mother is.
Katovisie. De filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
Welkom, beste luisteraars, in ons filmprogramma. I Can Only Imagine is de titel van de film die we vandaag zullen bespreken. Het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal en toch wel een zwaar levensverhaal, waar ook alcoholmisbruik en geweld in het gezin plaatsvinden. Als je slachtoffer bent van familiaal geweld of vragen hebt over geweld en kindermishandeling, mag je gratis bellen naar de hulplijn 1712. Bart Millard heeft een tamelijk troosteloze jeugd als zijn moeder hem plotseling in de steek laat en zijn vader door een drankverslaving niet echt voor hem kan zorgen. Tijdens een christelijke zomerkamp ontdekt Bart dat er meer is in het leven en het verandert zijn leven voorgoed. Zijn vader moet in eerste instantie niets hebben van de positieve invloed van God op het leven van zijn zoon en diens muzikale ambities. Maar als ook hij de genade van God leert kennen, verandert zijn leven radicaal. Als Bart als liedzanger bij de band Mercy Me terechtkomt, ontstaat het lied I Can Only Imagine. Het blijkt een regelrechte hit en heeft inmiddels miljoenen mensen over de hele wereld bemoedigd. De onbekende oorsprong van het veelgezongen nummer I Can Only Imagine wordt door deze film bekend bij het groot publiek. En ik stel voor dat we eerst even de tekst van dat lied overlopen. Het is eigenlijk een lied waar er gedacht wordt over hoe het zal zijn als men sterft. Wat gebeurt er wanneer we voor God verschijnen? Ik kan het me alleen voorstellen. Ik kan het me alleen inbeelden. En het volgende wordt gezegd in het lied. Ik kan het me alleen inbeelden hoe het zal zijn als ik aan uw zijde wandel. Ik kan het me alleen inbeelden wat mijn ogen zullen zien als uw gezicht voor me is. Ik kan het me alleen inbeelden. Omringd door uw glorie, wat zal mijn hart voelen? Zal ik voor u dansen, Jezus? Of in ontzag voor u stil zijn? Zal ik staan in uw nabijheid? Of zal ik op mijn knieën vallen? Zal ik halleluja zingen? Zal ik eigenlijk wel in staat zijn om te spreken? Ik kan het me alleen inbeelden, als die dag zal komen, als ik mijzelf vind staande in de zoon. Ik kan het me alleen inbeelden, dat alles wat ik zal doen, is voor altijd u aanbidden. Ik kan het me alleen inbeelden, dat alles wat ik zal doen, is voor altijd u aanbidden. Ik kan het me alleen inbeelden. Het is een prachtig lied, en als men het verhaal achter dit lied hoort, krijgt het zoveel meer betekenis. Ik stel voor dat we even luisteren naar muziek. Naar het lied I Can Only Imagine, natuurlijk. Ik heb gekozen voor een akoestische versie, gezongen door de christelijke zangeres Leana Crawford.
I can only imagine what it'll be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine, yeah. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it? Oh, I can only imagine, yeah. I can only imagine. When that day comes and I find myself standing in the sun, I can only imagine.
Bart is een jongen van ongeveer 10 jaar. Hij luistert graag naar muziek met zijn Walkman terwijl hij aan het fietsen is. En als hij van zijn oma wat geld krijgt, nadat hij een klusje heeft gedaan voor haar, gaat hij meteen een nieuwe cassette voor in zijn Walkman kopen. Bart is ook heel creatief. Op een dag maakt hij een soort jachthelm van karton. Wanneer hij tegen de avond thuiskomt, is zijn vader buiten spullen aan het verbranden. De vader lijkt kwaad en precies ook wat dronken. Bart gaat naar zijn moeder in de keuken.
Hi, hon. What you got there?
It's a fighter helmet that I made during a big battle in space.
You should worked hard on that, didn't you?
Hé, schat, wat heb je daar? Het is een jachthelm die ik heb gemaakt tijdens een groot gevecht in de ruimte, antwoordt de jongen. Je hebt daar zeker hard aan gewerkt, nietwaar? Zegt de moeder. Ja, antwoordt Bart. En dan komt plots de vader binnen. Wat is dit? Vraagt de man terwijl hij naar de jachthelm wijst. Het is gewoon rommel, zegt Bart snel. Je bent een dromer, Bart, dat is goed, zegt de moeder. Heb je je nooit iets voorgesteld? Vraagt de moeder zacht aan de vader. Ik ga je iets leren, Bart. Dromen betalen geen rekeningen. Daar komt niks goed van. Daarna zegt hij, wel, je zegt dat het troep is, waarom gooi je het niet gewoon weg? Vraagt de vader. Bart aarzelt enkele seconden, waardoor de vader boos wordt, de helm afpakt en naar buiten gaat. Daar gooit hij Bart zijn knutselwerk in het vuur. S'avonds is er ruzie in huis en de moeder roept: "Het is je zoon! Bemoei je er niet mee, het zijn je zaken niet. Het is tussen hem en mij. Iemand moet zorgen dat hij goed wordt opgevoed." En de moeder wil iets terugzeggen, maar de vader schreeuwt: "Hou je mond of ik zorg dat je je mond houdt." "Wil je nog meer?" schreeuwt de vader, terwijl hij de moeder slaat. Bart, die is in zijn bed, maar hij hoort de ruzie tot in zijn kamer. Hij zet zijn koptelefoon op en luistert naar muziek. Wanneer zijn vader kwaad zijn kamer binnenkomt, doet hij alsof hij slaapt. Hij beweegt niet. En dan gaat de vader weer weg. De volgende ochtend komt de moeder Bart wakker maken. Ze maakt hem wakker en vraagt: "Klaar voor een avontuur?" Bart moet even wakker worden en vraagt: "Nu?" Even later vertrekken moeder en zoon met de auto. En dan vertelt de moeder waar ze naartoe gaan. "Het heet Camp Glorietta. De kerk in de straat stuurt iedereen daarheen. Het is een leuk kamp, hoor. Ik belde en ze zeiden dat je mag komen. Kom op, je vindt het vast geweldig. Je gaat vrienden maken. Je zal herinneringen maken," zegt de moeder. Bart antwoordt: "Kunnen we gewoon dit doen?" "Wat doen?" vraagt de moeder. "Rijd gewoon. Rijden en luisteren. Naar de muziek luisteren. Jij en ik gewoon naar de woorden luisteren."
Can we just do this? Do what? Just drive? Drive and listen? Listen to this music. Me and you. Just listen to the words.
Na een tijdje rijden komen moeder en zoon aan bij het kamp, Camp Glorietta, dat de kerk organiseert. Voordat hij uitstapt, zegt de moeder het volgende: "Je weet dat ik van je hou, toch?" "Oké." En Bart stapt uit. "Ga maar, wegwezen hier," zegt de moeder, liefdevol. "Tot ziens, moeder," roept Bart.
"Hey. You know I love you, right?"
En Bart gaat het kamp binnen. Twijfelend en tegen zichzelf zegt hij: "Ik kan dit, ik kan dit." En dan maakt hij voor het eerst kennis met een ander kind van het kamp. "Hoi, ik ben Bart. Mijn vrienden noemen me Bart." "Ik weet het, ik ben Shannon." "Duh, klaar voor het kamp?" vraagt ze. En het is precies een leuk kamp. Bart gaat bij Shannon zitten. Hij ontmoet ook Kent. Ze zitten aan tafel. Plots spreekt er een man alle kinderen aan. "Kampeerders, kampeerders, hierboven. Ik ben dus Rusty. Voor degenen onder u die mij niet kennen, ik ben jeugdpastor bij de Greenville-kerk. Als je geen notitieboekje bij je hebt, kom er dan hier een halen. We hebben er één voor jou. Je hebt het vanavond nodig voor je sessie. En laten we er een geweldige week van maken."
"Campers, yeah. Campers, up here. So I'm Rusty. For those of you who don't know me, I'm the youth pastor at Greenville Baptist. So if you didn't bring your journals, come up here. We got one for you. You're going to need it for your session tonight. It's Let's have a great week.
Bro, sit down, I got you.
Voor Bart is het de eerste keer dat hij zo'n kamp meemaakt. Hij vraagt aan Shannon als dat notitieboekje een soort dagboek is. En hierop antwoordt het meisje.
So, is that like a diary? Or?
Kind of, but there's more to it. Helps to get my thoughts sorted. Prayers, problems, dreams. Stuff I imagine sometimes.
Can I see?
Sorry, I didn't know.
Ongeveer, maar meer. Het helpt mijn gedachten te ordenen. Gebeden, problemen, dromen. Dingen die ik soms fantaseer, zegt het meisje. Mag ik zien? Vraagt Bart. Meteen houdt Shannon haar notitieboekje vast. Het is iets persoonlijk. Bart krijgt dus ook een notitieboekje. En hij gebruikt het ook. Hij tekent er een monster die kinderen pijn wil doen. Bart wordt goed bevriend met Kent en Shannon. Hij leert veel op het kamp en schrijft zelf in zijn notitieboekje dat het de beste week van zijn leven is. En die week vliegt voorbij. Wanneer Bart de bus instapt om terug naar huis te gaan, komt Shannon naar hem toe lopen.
Bart, Bart!
Here, it's my favorite, sweet. And I want to be a singer just like her someday.
Thank you so much.
My parents are here to pick me up. Bye!
Bart, Bart, hier. Het is mijn favoriet, zegt ze, terwijl ze een cassette van de christelijke zangeres Amy Grant geeft voor in Bart zijn Walkman. Leuk, antwoordt Bart. En ik wil ooit zangeres zijn, net zoals zij. Ontzettend bedankt, zegt Bart. Mijn ouders komen me nu halen. Doei, zegt Shannon terwijl ze wegloopt. En Bart vertrekt met de bus samen met nog andere kinderen. Als laatste wordt de jongen thuis afgezet. Hij kijkt naar zijn huis en ziet er een verhuiswagen staan. Bart springt de bus uit, gooit zijn spullen neer en loopt naar binnen. Wanneer hij binnenstapt, ziet hij dat er enkele meubels missen. En twee verhuismannen gaan net naar buiten met nog andere spullen. Zijn vader zegt snel goeiedag vanuit de zetel. Hij kijkt tv. En Bart gaat onmiddellijk op zoek naar zijn moeder. Mama! Mama! Waar is mama? Vraagt hij aan zijn vader. Ze is weg. Waarheen? Vraagt de jongen. Ze is er vandoor. Ze komt niet terug. Alleen jij en ik nu. Wanneer zal ze terug zijn? Vraagt Bart. Ik zei toch dat ze wegliep. Ze wil me niet meer en jou ook niet. En dan fluistert de jongen. Wat heb je gedaan? Meteen zegt de vader. Gaan we brutaal doen? En dan roept Bart, terwijl hij zijn vader een beetje aanvalt. Je hebt haar vast pijn gedaan, net als je mijn pijn doet. De vader wordt boos, gooit zijn kind op de grond en roept. Niets, ik heb niets gedaan, schreeuwt de vader.
Mama? Mama? Waar is mama?
She's gone.
Gone where?
She ran off, she ain't coming back. Just you and me now.
When will she be back?
I told you she run off. She don't want me no more, and she don't want you neither.
What do you do?
Are you bowing up on me, boy?
You hurt her, Daisy! Hey. Hurt her like you hurt me!
Hey! Nothing! That's what I did! Nothing!
Dan staat hij recht en zegt hij tegen Bart, ze is niet weggegaan vanwege mij. Bart verschiet, loopt snel naar buiten, want de verhuiswagen vertrekt juist. Hij probeert achter de camion te lopen en het in te halen, terwijl hij blijft roepen. Het spijt me, mama. Wat heb ik gedaan? Neem me alsjeblieft mee, mama.
Take me, Mom, please!
No! Bart valt op de grond neer op zijn knieën. Zijn hart is gebroken. Terwijl hij opgroeit, heeft Bart nauwelijks contact met zijn moeder. Heel af en toe belt ze. Toen hij in de middelbare school was, heeft hij geprobeerd om tijdens de zomer bij haar te wonen. Maar ze zat weer in een slechte relatie, nog slechter eigenlijk. Want zijn vader heeft die man toen bedreigd en heeft hij Bart terug naar huis genomen. En Bart vertelt dat hij dus geprobeerd heeft om goed te worden in het enige waar zijn vader echt om gaf, Amerikaanse voetbal. We zijn in het jaar 1991. Bart, Kent en Shannon zijn op de middelbare school. Bart zit in het voetbalteam en is samen met Shannon. Op een avond komt zijn vader thuis. Bart doet zijn best opdat zijn vader fier op hem zou zijn, maar hij wordt kwaad omdat de melk zuur is. En hij gooit de bidon melk naar Bart zijn hoofd. Even later, als ze voetbal kijken, op tv, zegt Bart tegen zijn vader: "Ik ving voor ik rende, pap, vandaag in de training. Ik scoorde bijna." "Hoeveel waren er voor nodig?" vraagt zijn vader. "Wat?" vraagt Bart. "Om je op de grond te krijgen. Hoeveel waren er voor nodig?" "Eentje maar, het is gewoon training." "Eén," antwoordt de vader. "Niemand kon me ooit naar beneden halen. Daar was het hele team voor nodig. Zo heb ik altijd geleefd. Als het leven me slaat, dan sla ik harder terug. Ik ga niet neer. Toen niet en nu niet. Nooit. Begrijp je?" zegt hij streng tegen zijn zoon.
"I caught before I ran, Dad. I practiced today. Almost scored."
"How many of them did it take?"
"What?"
"To get you down on the ground, how many did it take?"
"Just one. It's just well, practice, yeah."
"Nobody could never bring me down. It took the whole football team. It's the way I live my life. Life hits me, I hit back harder. I don't go down. Not then, not now, not never. You understand?"
En bij een volgende training blijven de woorden van zijn vader in zijn hoofd klinken. Hij fluistert naar zichzelf toe: "Ik ga niet neer." En dan hoort hij ook nog: "Je gaat te gemakkelijk neer," hoort hij in zijn hoofd. "Dit is jouw probleem," hoort hij zijn vader zeggen in zijn hoofd.
"You get down too easy, that's your problem."
En Bart geraakt gewond. Bart wordt meteen naar het ziekenhuis gebracht. Het blijkt erg te zijn. Beide benen zijn gebroken en de dokters melden dat hij nooit meer zal kunnen spelen. Het is zijn vader die het nieuws brengt op een zeer droge manier en met veel teleurstelling in zijn stem. "Wat zeiden ze?" vraagt Bart. "Ze zeiden dat je niet kunt spelen," antwoordt de vader. "Voor hoe lang?" "Nooit meer," zegt de vader. "Wel, dat is teleurstellend," zegt Bart. "Ja, ja, dat is het zeker," antwoordt de vader streng.
"What'd they say?"
"They said you can't play."
"For how long?"
"Ever."
"Well, that's disappointing."
"Yeah, yeah, it is."
Omdat Bart geen voetbal meer kan spelen, hij zit ondertussen al even in de rolstoel met zijn gebroken benen, en dat zal wellicht nog een lange tijd zijn, moet hij een ander vak zoeken om te kunnen slagen voor het middelbaar. Maar elke klas, elke extra les is al volzet, buiten één, het toneel- en zangclub. En Bart moet een extra keuzevak hebben. Hij gaat dus naar die klas en maakt kennis met de leerkracht. Ondanks het feit dat hij de leerkracht vertelde dat hij niet kon zingen of acteren, zorgt ze ervoor dat hij in de klas kan blijven. Hij wordt de nieuwe assistent technisch directeur. en Bart moet de lichten van de toneelzaal bedienen, als ook het mengpaneel voor de muziek en de micro's. En het is wanneer hij op een dag aan het werken is in de toneelzaal, dat de leerkracht begrijpt dat Bart een ontzettend mooie stem heeft en zeer goed kan zingen.
This is life like no other. Whoa, whoa, this is the great adventure.
Wanneer hij enkele dagen later overal op school wordt gefeliciteerd, begrijpt Bart niet wat er aan de hand is. Totdat Shannon hem ook komt feliciteren en hem het bord van de aankondigingen op school laat zien. En daar staat er dat hij hoofdzanger is van het toneelstuk van de school. Bart verschiet en gaat meteen naar de muziekleerkracht.
Miss Pitcher! No. What are you trying to do to me? I can't do this. I didn't even try out.
You can, and you will. And there'll be no further discussion about it.
No. Look, I am a Millard. Okay, you don't understand. Millards play football. Millards do not sing.
You have a gift, Bart. And in my class, you will be required to use it. Or fail. It's your choice.
Look, my leg is still in a cast. I can't even walk.
There's 2 months until the production. You have plenty of time to heal. Please stop making excuses.
Okay, I don't sing like that. That Broadway stuff.
Miss Fisher, nee. Wat probeert u me aan te doen? Ik kan dit niet. Ik heb niet eens auditie gedaan, zegt Bart. Jij kan het wel. En jij zal het ook doen. Zonder verdere discussie, zegt mevrouw Fincher. Oké, je begrijpt het niet. Millards voetballen. Millards zingen niet, zegt hij. Je hebt een gave, Bart. En in mijn les moet je die gebruiken. Of niet slagen. Het is jouw keus. Maar mijn been zit nog steeds in het gips, zegt Bart. Ik kan niet eens lopen. Het duurt nog 2 maanden tot de uitvoering, zegt mevrouw Fincher. Genoeg tijd om te genezen. Hou alsjeblieft op met excuses te maken. En nogmaals zegt Bart dat ze hem nooit op dat podium zal krijgen. Maar 2 maanden later staat Bart op het podium.
Mercy me, that can't be his real voice. Punch a monkey's uncle. All the sounds of
the earth are like music. Goeie genade, dat kan zijn echte stem niet zijn, zegt zijn grootmoeder tegen Shannon. Ja, het is het wel, zegt Shannon fier. Wel, wie had dat gedacht, zegt de grootmoeder ontroerd. Ondertussen zit zijn vader in een restaurant. Hij ziet er een flyer met de vermelding van het toneelstuk waar zijn zoon de hoofdrolspeler is. En dan zakt hij plots in elkaar. De vader van Bart wordt wakker in het ziekenhuis. Meteen wil hij terug naar huis. Maar de dokter laat hem weten dat er bepaalde resultaten zijn teruggekomen en dat ze er even over moeten spreken. Hij heeft een gezwel en ze vermoeden dat het kanker is. Ze willen nog een paar onderzoeken doen en dan beslissen over de beste behandelingsmogelijkheden. Maar Bart's vader wil er niets van horen. Ik heb de behandeling niet nodig, zegt hij. En de dokter reageert. Als u behandeling weigert, kan het uw kansen drastisch verminderen.
No, don't.
We'd like to run a few more tests and then decide on the best treatment options for you.
I don't need your treatment. I'm gonna go home.
Mr. Millard, if you refuse treatment, it could drastically reduce your chances.
En toch besluit de man om te vertrekken. Ondertussen werd Bart al op de hoogte gebracht dat zijn vader ineen was gezakt en hij is samen met Shannon naar het ziekenhuis gegaan. Bart's vader ontmoet voor de eerste keer de vriendin van zijn zoon. Hij laat ook Bart weten dat hij een flyer heeft gezien, dat hij in een toneelstuk heeft gespeeld en gezongen. En dat zegt hij terwijl hij naar zijn zoon kijkt met veel minachting. Verder zegt de man dat alles in orde is en dat hij naar huis rijdt. Bart wil dan zelf ook vertrekken naar het feestje dat georganiseerd wordt omdat de optreden gedaan is. Shannon vindt de reactie van vader en zoon maar raar. Het is weekend. Bart staat op en doet een kostuum aan. Wanneer hij beneden komt, ziet hij dat zijn vader ontbijt heeft gemaakt. Wanneer zijn vader vraagt wat hij gaat doen, vertelt hij dat hij naar de kerk gaat. Bart gaat aan tafel zitten, omdat zijn vader hem daar bijna toe verplicht. Hij laat hem de plaatselijke krant zien, waar er een foto van Bart op de voorpagina staat. Het gaat over het toneelstuk. En zijn vader lacht hem wat uit. Dus dat ben ik voor jou, een grapje? Dat heb ik niet gezegd, zegt de vader. Je zei het net, antwoordt Bart. Leg me geen woorden in de mond, zegt de vader. En wat als ik wil zingen? Waarom is dat zo grappig? Misschien kan ik het goed. De voorganger van de kerk vroeg me om vanmorgen te komen zingen. Het moet toch wel toch iets betekenen, zegt Bart. Vraagt hij je om te zingen voor de kost? Dat is wat ik zeg. Je moet iets vinden wat je goed kunt en waar je echt je kost mee kunt verdienen, want je zult jezelf ooit moeten onderhouden.
It's a good joke.
So that's what I am to you, a joke?
I didn't say that.
You just said it. What?
Don't put words in my mouth.
What if I want to sing? Why is that so funny? I mean, maybe I'm good at it. The pastor of the church asked me to sing this morning. It's got to mean something.
He asked you to sing for a living? That's what I'm saying. You need to find something you're good at that you can actually earn a living at, because you're going to have to support yourself one of these days.
Zijn vader klaagt daarna dat hij hem nooit heeft horen zingen. Bart nodigt hem uit om mee te gaan naar de kerk, maar dat wil zijn vader niet. Dat is geen plaats voor mij. Ik hoor daar niet. En dan zegt Bart, terwijl hij zijn vader probeert na te doen. Mijn zoon Bart, zij is zo'n grote teleurstelling. Was hij maar nooit geboren, dan was alles goed geweest. Al mijn problemen zijn door Bart. Hé, je legt woorden in mijn mond. Ik geef je een vuist in je gezicht, zegt de vader. Daar ben ik wat te groot voor, pap, antwoordt Bart. Denk je? Zegt de vader. Die tijd is voorbij. Denk je dat? Vraagt de vader. Dat denk ik, ja, zegt Bart. Luister, je moet met respect met me praten. Ik ben degene die het eten op tafel zet. Ik verdien hier het brood en ik ben gebleven. Ik zie jouw moeder nergens. Niemand neemt het haar kwalijk dat ze wegging, pa. Ik zou ook zijn vertrokken, zegt Bart boos. Hou je mond en eet, zegt de vader. Ik heb geen honger. Goed dan, antwoordt de man.
My boy Bart. Oh, he's nothing but a big disappointment. I wish you'd never been born. Everything been just fine. All my problems are because of Bart.
You put words in my mouth, I'm gonna put a fist in your face.
Yeah, I'm a little big for that, Dad.
Oh, you think yet?
Yeah. I think those days are over. Yeah.
Is that what you
think? I do, yeah.
Listen, you have to talk to me with respect. I'm the one that puts the food on the table. I earned a living around here, and I'm the one who stayed. I don't see your mama anywhere.
Yeah, well, nobody blames her for leaving, Dad. I would have left, too. I'm not hungry. I'm not hungry.
En terwijl zijn vader richting de keuken gaat met een bord in zijn handen, draait hij zich om en slaat het bord kapot op het hoofd van Bart. De jongen verschiet zo hard en roept: Ben je gestoord? Blijf uit mijn buurt, ik meen het. Raak me niet aan. Ik ben klaar met jou, je bent gek. Donder op.
Kidding me? Get away from me! I'm serious, don't touch me! I'm done with you. You're crazy, get away from me!
En Bart vertrekt. Hij gaat meteen naar de kerk, maar hij is er eigenlijk niet helemaal bij. Wanneer hij toekomt, staat Shannon er ook. Ze loopt naar hem toe en vraagt: "Wat is er gebeurd? Je hoofd, het bloed." Maar Bart loopt haar voorbij en zegt dat alles goed gaat. Voor Shannon is het duidelijk dat Bart iets verbergt. Dat hij ergens liegt over zijn leven, dat het lijkt alsof hij een masker op heeft. De twee krijgen ruzie en Bart zegt enkele zeer kwetsende zaken tegen de jonge vrouw en ze gaan uit elkaar. Bart besluit ook om na de examens te vertrekken. En ondanks het feit dat Shannon hem vraagt om niet te vertrekken, doet hij dat wel. We zijn 6 maanden later. Bart werkt hier en daar in zalen op plaatsen waar er opgetreden wordt. Hij zorgt voor de techniek. Op een dag is er een band dat moet optreden, maar geen zanger heeft. Bart besluit om zich voor te stellen. En Bart vertelt: "Ik sloot me aan bij de band. We hadden niet meer dan de kleren aan ons lijf. Namen elk optreden dat we konden en overal lieten ze ons spelen. We waren eigenlijk allemaal technisch dakloos, denk ik."
"Joined up with the band. I mean, all we had was the clothes on our backs. Took every gig we could. Anywhere they let us play. We were all technically homeless, I guess."
En terwijl ze toeren, heeft Bart elke week een brief gestuurd naar een christelijke muziekproducer, Scott Brickwell, van Audio Adrenaline, in de hoop dat hij komt kijken. En tijdens dat concert zegt Bart het volgende: "Ik vertel jullie een verhaal voordat we gaan. Want toen was ik 10, 11 jaar oud. Het leven was zwaar. Ik bedoel, het was eigenlijk heel moeilijk. Ik had iets nodig en ik herinner me dat ik heb altijd van muziek gehouden. En ik vond een stel liedjes waar ik me gewoon aan vastklampte, weet je wat ik bedoel? Als een anker in een storm. En ze hebben me erdoor geholpen. En zij vertelden me over een vader in de hemel die mij wilde. Een vader die zoveel van me houdt dat hij voor mij stierf. Een vader die me nooit zou verlaten. En ik luisterde steeds weer naar deze liedjes en opnieuw en opnieuw. En ze gaven me hoop, omdat ik het nodig had. En misschien vanavond jij ook. Zing dit lied met mij," zegt hij.
Beste luisteraars van Radio Maria, u bent nog steeds in ons filmprogramma. We zijn de film I Can Only Imagine aan het bespreken. En die avond van dat concert is een van de muziekproducer, een muziekmanager, Scott Brickell, langsgekomen. Na het optreden gaat Bart snel achter hem aan en wil weten wat hij denkt. De man zegt: "Je hebt talent. Je hebt potentieel. Je kunt zingen. Maar je hebt je lied nog niet gevonden. Je ziel nog niet gevonden. Snap je wat ik bedoel? Dat laatste wat je deed, dat was bijzonder. Bij een volgend optreden moet je dat de hele tijd doen. De hele show. Kijk hoe dat voor jou werkt." "Maar dat is niet het soort muziek dat we zingen," zegt Bart. "Geloof me. Je hebt geen idee wat je voor soort muziek zingt," zegt Scott Brickell.
We schrijven onze eigen muziek, zegt Bart. We doen niet alleen covers. Wel, schrijf dan zoiets en bel me dan, zegt de man. Bart overtuigt Brickell om met hen verder op tour te gaan. Na een van hun optredens gaat Brickell vertrekken om nog een zaal te kunnen huren voor hun optreden tijdens de GMA Week. Dat is de grootste bijeenkomst voor muziek. En hij gaat proberen om enkele muzieklabels te kunnen uitnodigen. En een tijd later is het zover. Er komen 5 labels kijken naar hun optreden. En de zaal is goed gevuld. En net voor het optreden ontmoet Bart Amy Grant, een christelijke zangeres die zeer bekend is. En ook Michael W. Smith, ook een zeer grote zanger en zeer bekend. Hij is helemaal blij dat hij deze personen dankzij Brickell kan ontmoeten. De show verloopt heel goed. Bart en de jongens zijn heel blij. En na het optreden bespreekt Brickell enkele zaken met de 5 personen van de verschillende muzieklabels. Ze lijken niet zo enthousiast. Bart gaat naar de mensen toe en vraagt wat het nu was, wat ze er nu van vonden. En telkens als er iemand van deze personen iets negatiefs zei, hoort hij telkens zijn vader spreken in zijn hoofd. Elke afwijzing zorgt dat de stem van zijn vader in zijn hoofd weer klinkt. Ze zijn het er allemaal over eens dat Bart goed is, maar nog niet goed genoeg. Niet goed genoeg om platen te kunnen verkopen. Brickell begrijpt ze. Bart niet. En als hij even alleen is met Bart, zegt hij het volgende.
I'm gonna be honest with you, like I told you I would be. Sometimes when you're up there, it's like you're singing somebody else's music. It's like a fake imitation. I don't believe it. I don't believe you.
Well, this has gone from bad to worse. Thank you.
But then there are times when I see something real. I see something authentic. But as soon as it shows up, it's like you're afraid, and then it vanishes just as quick as it came. And that's what makes you a puzzle to me. Let me ask you something, Bart. What are you running from?
Soms, als je op het podium bent, is het alsof je de muziek van iemand anders zingt. Het is als een nep-imitatie. Ik geloof jou niet. Ik geloof het niet, zegt Brickell. Wel, nu voel ik me nog slechter, dank je, zegt Bart. Maar, zegt Brickell, er zijn ook momenten dat ik iets echt zie. Dan zie ik iets authentieks. Maar zodra dat verschijnt, is het alsof je bang bent en dan verdwijnt het net zo snel als het kwam. En dat maakt je tot een raadsel. Ik wil je iets vragen, Bart, zegt Brickell. Waar vlucht je voor? Waar loop je voor weg? En Bart antwoordt. Mijn vader, hij sloeg je niet waar? Vraagt Brickell. Je hebt geen pokerface, jong. En dat draag ik, zegt Bart. Daar moet ik mee leven, zolang als ik leef. Schrijf er dan over, zegt Brickell. Stop met ervoor te vluchten. Laat die pijn je inspiratie worden. En dan zul je iets hebben waar mensen in kunnen geloven. Maar daarvoor moet je je angsten onder ogen zien, zoon. Weet je, Bart, ik geloof niet altijd in je muziek, maar ik geloof wel in jou. Je hebt me overtuigd, jongen. Geef niet op. En Brickell vertrekt.
My dad. He
beat you, didn't he? You ain't got no poker face, kid.
And I carry that. I have to live with that, you know? I always will.
Then write about it. Stop running from it. Let that pain become your inspiration. And then you'll have something that people can believe in. But to do that, you've got to face your fear, son. You know, Bart, I may not always believe in your music, but I do believe in you. You sold me, kid. Don't quit.
Bart gaat naar de andere jongens van de band toe. Hij vraagt als het mogelijk is dat hij voor een tijdje vertrekt, omdat hij bepaalde zaken in orde moet brengen. Daarna wil hij heel graag terug bij de band komen. Dus hoopt hij dat ze op hem zullen wachten. En de bandleden reageren vrij goed. De band ging verder naar het oosten en ik ging terug naar het westen, in de hoop dat ze op mij zouden wachten. Ik wist dat ik thuis dingen moest afhandelen. Ik moest de pijn onder ogen zien. Maar hoe dichterbij ik kwam, het enige wat ik voelde was angst.
The band continued east, and I headed back west, hoping they would wait on me. I knew I needed to deal with things at home. I needed to face the pain. But the closer I got, the only thing I felt was dread.
En op een avond komt Bart thuis. Het is al laat. Hij ziet dat het huis vrij proper is en dat er enkele werken gedaan worden. Maar hij gaat bijna meteen naar zijn kamer. De volgende ochtend, als hij beneden komt, ziet hij een proper gedekte tafel met fruitsap, koffiekoeken, vers fruit. En wanneer hij dit allemaal ziet, zegt hij tegen zijn eigen: ik kan dit niet. En hij loopt richting de voordeur. En op hetzelfde moment klinkt er een stem vanuit de keuken. Hey Bart, heb je honger? Ik hoorde je gisteravond thuiskomen. Dus ik heb spek gemaakt en kaneelbroodjes en frittata, die ik net heb leren maken, zegt de vader. Wanneer Bart vraagt waar hij heeft leren koken, antwoordt zijn vader dat hij de laatste tijd veel geleerd heeft. En na enkele keren aandringen van zijn vader neemt Bart plaats aan tafel. Zijn vader geeft hem een zelfgemaakte frittata, een soort pizza-omelet. Bart kijkt zijn ogen uit en begrijpt niet wat er aan de hand is. Wanneer zijn vader dan ook nog een gebed voor het eten biedt, waar hij trouwens God in dankt voor het verhoren van zijn gebed, begrijpt Bart er niets van.
Found God or something?
Well, I've been listening to some preachers on the radio and reading the Bible and whatnot.
What part?
All of it. And a couple of times, actually. And it's pretty confusing. It's like Leviticus. What is that? I don't get it.
Dus je hebt God gevonden of zo? Zegt Bart. Ik heb een stel predikers op de radio gehoord en ik heb de Bijbel gelezen en zo, antwoordt zijn vader. Welk deel? Antwoordt Bart. Alles. Een paar keer zelfs. Het is nogal verwarrend. Het is net als Leviticus. Wat is dat? Ik begrijp het niet. En wanneer Bart zijn vader vraagt welk gebed God dan heeft verhoord, antwoordt de man dat ik je weer zou zien. Bart's vader vertelt dat hij wat klust in huis en dat hij ook zijn oude jeep aan het verbouwen is in de garage. En hij hoopt dat ze hem samen kunnen opknappen. De man heeft er goede herinneringen aan gehouden van toen hij nog met de jeep rondreed toen hij jong was. Maar het gesprek verloopt niet vlotjes. Bart vraagt dan plots: wat is dit? Nou, ik heb je wat brieven geschreven. Heb je ze gekregen? Ja, ik heb ze weggegooid, antwoordt Bart. Heb je ze gelezen? Vraagt de vader. Nee. Ik dacht dat je daarom gisteravond terugkwam, zegt de vader. Ik probeerde alleen een herinnering te maken. Dat is alles. Dat vind ik moeilijk, pap. Alle herinneringen die we samen hebben zijn slecht. Wil je, ik haal wat ketchup, jongen. En dan zegt hij verder. Ik weet dat ik dingen heb gedaan die... Heb je dingen gedaan? Onderbreekt Bart. Ik heb een herinnering voor je, pap. Die avond sloeg je me zo hard dat ik op mijn buik moest slapen omdat ik bont en blauw was. Ik kon me niet bewegen. Wat was ik, 10, 11 jaar? Ja, antwoordt de vader, dat herinner ik me. Dat verscheurde me. Ik heb de hele nacht gehuild om wat ik je toen heb aangedaan. Ik huilde ook, pa, de hele nacht, van de pijn. Waarom huilde jij? En nu kom je hier gewoon ontbijt maken en doen alsof er nooit iets gebeurd is? Zo werkt het niet, pa.
I got a memory for you, Dad. That night you beat me so badly that I had to sleep on my stomach because I was so bruised. I couldn't move. What was I, 10? 11?
Yeah, I can see that. That tore me up. I cried that all night about what I did to you then.
I cried too, Dad. In pain. All night. Why were you? And now you just want to come back in here, make breakfast, pretend like nothing ever happened? It doesn't work that way, Dad!
Bart is boos. Zijn vader weet wel dat hij heel veel verkeerd heeft gedaan en hij wil het proberen goed te maken. En de vader zegt, ik wil het goed maken met jou en mij en ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet hoe ik het moet doen. Ik doe mijn best. Ik lees veel boeken die ik niet begrijp en ik heb gewoon veel vragen over mezelf. Ik heb niemand om ze voor mij te beantwoorden. En als God iedereen kan vergeven, waarom kan hij mij niet vergeven? Bart wordt een beetje rustiger. En dan zegt hij, God kan je vergeven. Maar ik kan het niet. Ik kan niet geloven dat ik ben teruggekomen. Kun je me geen kans geven? Vraagt de vader. Nee, je moet die droom gewoon opgeven, pa. Omdat het je afhoudt van dit, van weten wat echt is.
I don't know what to say. I don't know how to do it. I'm trying. I'm reading a lot of books I don't understand. And I just got a lot of questions about myself. I don't have nobody to answer them for me. You've got... Can forgive everybody else. Why can't he forgive me?
God can forgive you. I can't.
Bart loopt het huis weg, woedend. Hij probeert zijn brommer te starten, maar het werkt niet. Dan gaat hij naar de auto van zijn vader. Hij stapt in en probeert te vertrekken, maar hij kan de sleutel niet vinden. En plots ziet Bart papieren van de dokter liggen. Zijn vader heeft blijkbaar kanker. Ongeneeslijk. En hij is terminaal.
Thank you.
Bart koelt even af. En dan gaat hij naar de garage. Daar ziet hij zijn vader de oude jeep kapot slaan. En dan valt de oude zieke man neer. Hij kan amper nog recht geraken. En ondanks alles komt Bart bij zijn vader. Hij helpt hem recht staan en brengt hem naar zijn bed. Bart gaat op de grond zitten naast het bed van zijn vader en dan vraagt hij: Pap, ga je dood? Ja, antwoordt de oude man. Ik kan je helpen, papa. Ik kan het je laten zien. Je vragen. Ik kan het je laten
zien. I can show you that. With your questions, I can show you how.
En Bart gaat naar zijn oude kamer. Hij zoekt er naar al zijn notitieboeken van vroeger, die soorten dagboeken die hij sinds zijn kamp met de kerk heeft bijgehouden. Hij leest erin en herinnert zich een specifiek moment toen, tijdens die kamp. Het was avond en samen met de andere kinderen zaten ze rond het vuur. Een van de animatoren zei dat ze in hun notitieboek op een nieuw blad het volgende moesten schrijven. Vanavond gaan we het hebben over vergeving. Zoek dus een lege pagina in je notitieboek. En ik wil dat je deze woorden schrijft. God, vanavond kies ik ervoor om te vergeven. En ik wil dat je die zin afmaakt. Je kunt tegen mij zeggen, zegt de man, je weet niet hoe moeilijk het is om deze persoon te vergeven. Je weet niet wat ze me hebben aangedaan. En dan zeg ik weet dat het moeilijk is. Maar als je door God bent vergeven, dan geeft Hij je de kracht om anderen te vergeven.
Tonight, we're going to talk about forgiveness. You'll find a blank page in your journal. And I want you to write these words. God, tonight, I choose to forgive, and I want you to finish that sentence.
Now, you may say to me, you don't know how hard it is for me to forgive this person. You don't know what they've done. And I'd say, I know it's hard. But if you have been forgiven by God, then He gives you the power to forgive others.
En zoveel jaren later, op zijn kamer, besluit Bart om zijn vader te vergeven. En hij schrijft: Mijn vader, op het blad in zijn notitieboekje van zijn kamp. God, vanavond kies ik ervoor om mijn vader te vergeven. En ondertussen werkt Bart aan het herstellen van de oude jeep van zijn vader, terwijl zijn vader bij hem is. In een rolstoel, en hij krijgt ondertussen ook extra zuurstof. Ze beleven zeer mooie weken. Op een avond bekijken ze zelfs herinneringen van vroeger, videocassetten van Bart toen hij nog jong was, op school was en wanneer hij afgestudeerd was. En die avond schrijft Bart het volgende in zijn notitieboekje. Ik had vandaag mijn eerste echte gesprek met mijn vader, ooit. En het was zo fijn. Een tijdje later is ook de oude jeep gerepareerd en gaan vader en zoon samen op pad. En die avond schrijft Bart het volgende op. De vader die ik altijd wou hebben, gaat sterven. Dat is toch niet eerlijk? Bart zorgt heel goed voor zijn vader. Maar de toestand van de vader gaat achteruit. Bart's oma komt langs om afscheid te nemen van haar zoon. Daarna blijft de jongen bij zijn stervende vader. En de vader zegt: ik luisterde, Bart. Ik luisterde naar jou. Toen op de radio. Omdat je wou zingen. En ik luisterde naar elk woord. En dan was je klaar en luisterde ik naar wat er gezegd werd in de kerk. Dat heeft me gered. Ik was echt trots op je. Echt trots. Ik zei dat je je dromen niet moest volgen, maar alleen omdat de mijne nooit uitkwamen. Maar jij bent mij niet. Je bent niet zoals ik. En je hebt een gave. Een echte gave. En ik wil voor je zorgen, Bart. Ik heb iets voor je.
I was listening, Bart. I was listening to you. On the radio. Because he'd sing and I'd listen to every word. And then you'd finish and then I'd listen to what they were talking about there at church. That's what saved me. I was real proud of you. I was real proud.
En de stervende man wil ervoor zorgen dat Bart zijn droom kan volgen. Hij geeft hem zijn levensverzekering en al hetgeen hij heeft kunnen sparen. Het is niet veel, maar het is wel wat. Elke maand zal Bart een cheque krijgen, zodat hij zijn droom kan najagen. En zijn vader hoopt dat hij zijn droom kan waarmaken. Daarna vraagt hij aan zijn zoon of die een lied wil zingen, omdat hij zich zo slaperig voelt.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Bart zijn vader sterft. Bart is thuis en gaat op zolder rondkijken en vindt er foto's van vroeger en ook nog andere notitieboekjes van hem. En een tijd later komen de bandleden van Mercy Me bij het huis van Bart's vader. Hij is heel blij en dankbaar om hen terug te zien en terug deel uit te maken van de band, ook al heeft hij zelf nog veel verdriet. En ze gaan richting New Mexico voor enkele optredens. Onderweg heeft Bart het heel moeilijk. Hij leest de notitieboekjes van de laatste weken nogmaals. Hij leest hetgeen hij op een avond nog niet zo lang geleden heeft geschreven. De vader die ik altijd wilde, gaat me binnenkort verlaten. Dat is toch niet eerlijk? En Bart weent. En gedurende die reis leest hij nog veel van zijn notitieboekjes. En telkens, bijna in elk boekje, ziet hij de volgende woorden terugkomen. Imagine. Stel je voor. I can only imagine. Ik kan het mij alleen inbeelden. En hij verschiet dat hij diezelfde woorden gebruikt over de zoveel jaren van zijn leven en het nooit had opgemerkt. Hij dankt God voor de inspiratie, of eerder hij dankt God voor het teken dat hij krijgt en begint een lied te schrijven. En op een dag, voor de eerste keer dat hij opnieuw een concert geeft na het overlijden van zijn vader, zingt Bart zijn nieuw lied, I Can Only Imagine. Ze nemen het lied op en sturen het achteraf naar een christelijke muziekproducer die we al kennen, Scott Brickell van Audio Adrenaline. Ze kennen hem ondertussen wel goed en weten dat, als hij het lied goed vindt, hij hen zeker verder kan helpen. En al snel krijgt Bart telefoon van Amy Grant, die bekende christelijke zangeres. Heel snel spreken ze af, want Bart wil eigenlijk de rechten van het lied wel aan Amy Grant verkopen. Hij vindt het belangrijk dat het lied gehoord wordt als het andere mensen kan helpen. Bart vertelt haar dat hij de muziek in een tiental minuten had geschreven en de tekst ook zoiets. Maar dan, nadat ze het levensverhaal van Bart heeft gehoord, zegt de bekende zangeres het volgende. Bart, je hebt dit liedje niet in 10 minuten geschreven. Het duurde een hele leven. Scott Brickell gaf me Imagine toen ik te maken had met een vriend die een gevecht aan het verliezen was, weet je? En het heeft me er doorheen geholpen. Ik kon niet stoppen met luisteren. Ik bedoel, dit lied is een carrièremaker. En ik weet dat sommige nummers echt persoonlijk kunnen zijn. Is dat wat je echt wilt? En Bart antwoordt: ik heb nog nooit iemand mijn verhaal verteld. Mijn vader was een monster. Dat is het enige woord ervoor. En ik zag hoe God hem transformeerde van een man die ik haatte in de man die ik wilde worden. In mijn beste vriend. En ik had het niet snel genoeg door. Ik had niet gedacht dat God dat kon doen. En dus schreef ik dit nummer. En ik wil dat zoveel mogelijk mensen het horen. En jij kunt dat doen. Ik niet.
My dad was a monster. I mean, that's the only word for it. And I saw God transform him from a man that I hated into the man I wanted to become, into my best friend. And I didn't realize it soon enough. I guess I didn't think that God could do that. And so I wrote this song. And I want as many people as possible to hear it. And you can do that. I can't.
En tijdens een concert wil Amy Grant voor het eerst het lied brengen in Nashville. Wanneer ze op het podium staat en vertelt over het lied I Can Only Imagine, kan ze maar niet starten. Ze heeft het moeilijk. En dan zegt ze plots: Bart, wil je alsjeblieft hier komen? Dames en heren, de schrijver van het lied is hier vanavond en ik wil dat jullie hem ontmoeten. Bart, kom naar voren. Ik meen het, kom op, ik maak geen grapje. Kom. Wanneer Bart naast haar op het podium staat, fluistert ze tegen hem. Het is niet alleen het nummer dat speciaal is. Jij bent het. En dit is niet mijn verhaal. Het is jouw verhaal. Het is van jou. En dit moment is niet voor mij. Het is van jou. Neem het aan. En dan zegt ze tegen het publiek: Bart Millard schreef dit prachtig lied. En ik wil dat hij degene is die het vanavond voor jullie zingt, voor de eerste keer. Bart? Bart gaat voor de micro staan en zegt: dit is voor mijn vader. En hij begint te zingen.
This is for my dad. It will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in all
to my knees, or will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. I can only imagine.
Aan het einde van het lied kijkt Bart naar de zaal en hij ziet niemand buiten één persoon die straalt: zijn vader. En zijn vader heeft een prachtige glimlach op zijn gezicht en hij begint te klappen voor zijn zoon. En dan ziet Bart plots een zaal vol met mensen die allemaal recht staan en klappen. Scott Brickell, die nu manager is van Mercy Me, zorgt ervoor dat de eerste single van Mercy Me naar alle christelijke radiostations wordt verstuurd, de grotere en de kleinere, de lokale. Maar ook naar de gewone radio's. Je weet dat dit geen religieus station is en wij niet religieus zijn, totaal niet. Maar geloof het of niet, dit is het meest gevraagde nummer op dit station. Ik kan het me alleen maar voorstellen door Mercy Me.
This is Mercy Me on the Delilah Show.
So you know this is not a religious station and we are not religious people, not by a long shot. But believe it or not, this is the number one most requested song on the station. It's I Can Only Imagine by Mercy Me.
Op 2 februari 2017 had Bart de kans om zijn verhaal te delen met de president van de Verenigde Staten, de vicepresident, de leden van het Huis en het Congres en ook andere wereldleiders in Washington. En hij zei toen het volgende. I Can Only Imagine, het nummer, is geschreven nadat mijn vader vele jaren geleden aan kanker was overleden. Hij was vrijwel mijn hele leven gewelddadig. Toen hij een slechte dag had, moest ik het ontgelden. Er werd kanker bij hem vastgesteld toen ik op de middelbare school zat. En ik zag Jezus hem volledig veranderen. Hij ging van een monster naar een man, die wanhopig, hartstochtelijk van Jezus hield. en dat zette me min of meer op dit oorlogspad voor het evangelie. Want als het evangelie die gast kan veranderen, kan het evangelie iedereen veranderen, weet je.
If anybody I went to high school with is listening,
I made it.
I Can Only Imagine was a song that was written after my father passed away with cancer many years ago. He was abusive most of my life. If he had a bad day, he took it out on me. And he was diagnosed with cancer when I was in high school. So I saw Jesus change him completely. He went from a monster to being a man that was desperately and passionately in love with Jesus. And it kind of set me on this war path for the gospel, because if the gospel can change that dude, gospel can change anybody. Yeah.
En we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van ons filmprogramma. De film die we hebben besproken draagt de titel I Can Only Imagine. Tot de volgende keer.